Efeziërs 6. Voor mij is het dus de laatste keer alweer van dit seizoen. Ik ga morgen met vakantie. Alleen morgen, hè? Morgenavond ben ik weer thuis. Nee, hoor. Efeziërs hoofdstuk 6. We zijn toegekomen aan... Het ene laatste onderdeel van de wapenrusting. Daar staat namelijk in vers 17. Daar staat: en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. En dat zwaard van de geest. Dat is ook een van de onderdelen van de wapenrusting van God. En daar willen we vanavond aan een ogenblik bij stilstaan, broeders en zusters. Dat zwaard van de geest. En dat woord zwaard, wat hier gebruikt wordt in de originele tekst. Hè? En u weet dat het Nieuwe Testament in het Grieks is opgeschreven. En dat Griekse woord magaira, dat duidt op een kort zwaard. Een kort zwaard dat gebruikt werd ook in gevechten van man tot man. He, dus het gaat niet om zo'n lang zwaard. He. Ik weet wel dat David ooit een akkefietje had met Goliath, weet je nog? En toen heeft hij Goliath verslagen met die steen uit die slinger. En toen later heeft hij met het zwaard van Goliath... En Goliath had een zwaard als een weversboom, staat in de Bijbel. Dat is vrij groot geweest, neem ik aan. Heeft hij hem onthoofd. Hè, nou, zo'n groot zwaard of zo, daar moet je dus niet aan denken. Het is meer het korte zwaard, weet je wel. Waar je vrij vlot mee kunt handelen. Hè, wat ook niet al te zwaar is om vast te houden. Zo'n groot zwaard, dat moet je met twee handen doen om een goede map te verkopen. Maar een kort zwaard, en dat wordt hier gebruikt. En dat, nou ja, goed, weet je, ik dacht bij mezelf, ja, dat gaat eigenlijk om de persoonlijke afweer van vijandelijkheden. He, dat woord van God. En met dit onderdeel eindigen we eigenlijk ook zo'n beetje weer bij waar we begonnen zijn. He, want dat zwaard van de geest staat hier, dat is Gods woord. En daar begon het destijds ook mee, want het eerste onderdeel van de wapenrusting, dat vind je in vers 14, daar staat: houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. He, en nou, de waarheid, hebben we toen ook al gezegd, dat, ja, dat heeft ook betrekking op het woord. He, want het woord, de Bijbel, Gods woord, is de waarheid. He, en het is dus in de eerste plaats zaak dat je dat woord gelooft en ook als waarheid aanvaardt. Zodat je voor jezelf ook weet dat datgene wat er in de Bijbel staat, dat is waar. Hè? Afgezien van het feit of je dat nou begrijpt of niet, hè? Dat zijn allemaal van die dingen die erbij komen. Maar los daarvan, hè, een gelovige die... gaat er a priori van uit dat de Bijbel de waarheid is. Want het is Gods woord. En dat is ontzettend belangrijk om dat vast te houden. Dus dat woord moet je geloven en ook als waarheid aannemen. En dan vervolgens kom je dan terecht uiteindelijk bij het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. En dat duidt erop dat je dat woord niet alleen gelooft. Dat je dat niet alleen aanneemt als de waarheid van God. Maar dat je het ook gebruikt... in de praktijk van het leven om jezelf te verdedigen. En want die hele wapenrusting van God, ik meen dat toen in de inleiding ook wel gezegd is, is ons niet gegeven om ten aanval te gaan. Dat is niet de bedoeling in deze tijd, in dit tijdperk van Gods plan. Want God zelf heeft zich verborgen in de hemel. We leven in de tijd van de verborgenheid. En dat heeft natuurlijk te maken met de openbaring van het geheimenis, zoals dat in de Efezebrief ook naar voren komt. Maar goed, dat heeft ook te maken met het feit dat God zich verborgen heeft. Zich niet laat zien. Kennelijk niet van zijn aanwezigheid betuigt. En dat betekent dat de wereld, ja, eigenlijk de mensen in de wereld eigenlijk hun eigen gang gaan. En dat is ook wel eens een klacht van mensen als je het hebt over God en over geloof. Hè? En ze zien al die ellende in de wereld, al die oorlogen en toestanden. Ze zeggen, ja, waarom, wat is die God dan van jullie? Weet je wel? Waarom grijpt hij dan niet in? Hè? Nou ja, het antwoord daarop is, hij grijpt wel in, alleen nu nog niet. Hè? Dat is het Bijbelse antwoord. Maar dat God gaat ingrijpen in de toestand van deze wereld, dat gaat wel degelijk gebeuren. Hè? Dat zijn allerlei profetieën die dat zeggen. En ook het laatste Bijbelboek spreekt er. Van. Dus daar hoeven we geen twijfel over te hebben. Alleen deze tijd is de tijd waarin hij zich met name voor het volk van Israël verborgen heeft, teruggetrokken heeft in de hemel. He, en dat heeft de Heere God ook al van tevoren, ver van tevoren, overigens ook al aangekondigd in het boek Deuteronomium al. He, dus die dingen, ja, die zijn al helemaal zo en ze zijn vanuit de schrift ook allemaal wel te verklaren. Maar neem niet weg dat het voor veel mensen wel eens een probleem is. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ook als gelovige heb je wel eens dat soort gedachten. Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt. Ja, maar ik heb er soms wel eens dat denk van ja, ik al die ellende zie en al die, hè, die kinderen die er naar mijn idee dan onschuldig allemaal vermoord worden. En ze worden denk van jongens, moet dat nou allemaal, weet je wel? Ja, dat denk ik wel eens. En dan ja, moet ik toch weer tot de erkentenis komen. Ja, het moet kennelijk. Maar als het niet gemoed had, had God wel ingegrepen. He, dat maakt het allemaal niet makkelijker voor die mensen om wie het allemaal gaat en zo. Maar ja, de wereld is voor een bepaalde tijd overgegeven in de handen van de mensheid. En dan moet je ook bedenken dat op de achtergrond natuurlijk de tegenstander ook een uitermate belangrijke rol speelt. He, en in zo'n tijd waarin God kennelijk afwezig is, he, zich dus niet zichtbaar manifesteert. God is er wel en God werkt wel in het verborgene, maar niet in het openbaar, zeg maar, voor het grote publiek. En in een tijd waarin de boze ook zijn gang gaat en allerlei acties onderneemt, hè, ook vaak in het verborgene. Hij is, zoals Paulus schrijft, als een engel des lichts. Hè. Hij doet zich voor als een engel des lichts, maar in werkelijkheid is hij natuurlijk de tegenstander. En ja, goed, daarin heb je als gelovige eigenlijk, blijft er maar één ding voor je over, en dat is geduld hebben en volharden. En ja, wat dat betreft kun je ook heel veel leren uit een boek als het boek Job bijvoorbeeld. Waarin datzelfde thema eigenlijk ook naar voren komt. Want Job, ja, was een vroom en rechtvaardig man. En niemand weet waarom Job dat allemaal overkwam. Kun je zeggen, ja, Job had zo zwaar gezondigd. Het wordt tijd dat er eens een keer actie ondernomen werd in zijn richting. Helemaal niet. Maar goed, hij raakt alles kwijt wat hij zo'n beetje heeft. Tot en met zijn gezondheid aan toe. En waarom? Waarom? Hè? Zoveel waaroms. En dan heeft hij drie vrienden om zich heen. Die doen van allerlei uitspraken en zo. En, maar ja goed, die zijn vaak wel heel religieus en godsdienstig geïnspireerd. Maar niet bepaald in overeenstemming met Gods woord en Gods bedoelingen. Dat zegt God later ook aan het eind van het boek. Hè? U hebt niet recht van mij gesproken. Hè, zo kun je dus, ja, misschien een hele mond vol hebben over God en over de dingen van God. En toch niet recht over hem spreken. Zoals die drie vrienden van Job. En het enige wat je in dat Bijbelboek wel ontdekt, dat is dat te midden van al die ellende Job standvastig is. He, zelfs zijn eigen vrouw gaf hem het advies van, joh, laat dat nou zitten. Laat God nou maar voor wat hij is. Maar Job bleef standvastig. En hij volhardde. Hij oefende geduld. En hij had zijn hoop volkomen gevestigd op de opstanding. Die bekende tekst kennen we allemaal uit Job 19 vers 25. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Johannes de Heer heeft er later een lied van gemaakt in de bundel. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat voelde Job niet of zo, of weet ik wat. Nee, hij wist het. En hij zal ten laatste optreden op het stof. En ik zal hem na al deze dingen uit mijn vlees aanschouwen. En daaruit kun je afleiden dat Job dus inderdaad geloof had in de opstanding. En dat er een toekomst was. En per saldo is het zo dat al Gods plannen ten diepste en definitief verwezenlijkt worden, vervuld worden in de opstanding. Broeders en zusters. En ja, goed, dat is een belangrijke Bijbelse boodschap die al in het Oude Testament naar voren komt. Weliswaar verhuld in het verborgene vaak. En in het Nieuwe Testament eigenlijk ook veel meer naar boven komt in de woorden van de Heer Jezus en later ook in die van Paulus. Maar Job was volhardend en dat is ja, eigenlijk wat kenmerkend zou moeten zijn voor een gelovige. En terwijl je dan op aarde leeft, hè, doet Satan zijn aanvallen, hè, zoals hij ook het Job aanviel in zijn leven, in alles. En het mooie is overigens wel dat Job uiteindelijk gerechtvaardigd werd. God riep de Satan een halt toe op een zeker moment. En de heerlijkheid die Job daarna ontving is nog, ja, was het dubbele eigenlijk van datgene wat hij voor die tijd had. En dan moet ik ook denken aan de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8. Weet je wel, als hij zegt dat heel de schepping zucht, in barensnood is. Kenmerkend van de tegenwoordige tijd is het lijden. Maar Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. En dat zijn maar een paar woorden, het is maar één vers, maar daar zit zo'n geweldige diepte in. Dat is zo geweldig rijk. En dat is nou echt zo'n vers, daar moet je eigenlijk gewoon je helemaal afsluiten van de wereld en alles om je heen. En daar moet je gewoon eens goed over nadenken. Als het dan om dat lijden gaat, dan heeft Paulus het over het lijden in het algemeen. Dat hoort, dat inherent is eigenlijk aan deze wereld, die onderworpen is aan de vruchteloosheid, aan de ijdelheid enzovoort. En bovendien ook nog geregeerd wordt door de tegenstander. Dus God heeft geweldige plannen, maar alles komt op zijn tijd. En zolang die plannen nog niet vervuld zijn, is het aan de gelovigen, met name uiteraard, om te volharden. Om geduld te oefenen. Hè? Zo zegt Paulus het in het Nieuwe Testament. Oefent geduld. En hij zegt het precies goed, maar dat is nog net wat je moet oefenen. Tenminste, ik denk dat de meeste van ons wel zo in elkaar zitten. Hè? Dat geduldig zijn, dat hebben we niet zomaar van onszelf. Dat zit niet in ons vlees ingebakken, om het zo maar te zeggen. We zijn vaak hoogst ongeduldig. Ik merk dat zelf wel eens, hè, als ik met zo'n computer bezig ben, weet je wel. Ik doe niks anders met zo'n computer bezig natuurlijk. Vroeger schreef je alles op, hè. Ik heb nog boekjes geschreven, weet je. Dat ging helemaal, ja, of op zo'n oude typemachine of zo, maar ook met de hand. En tegenwoordig doe je alles met de computer, hè. En dat gaat allemaal lekker vlug enzovoort. Maar als zo'n ding dan even kapot is, heb je dat ook wel eens gehad? Dat doet hij het even niet, hè. Of je doet je telefoon aan, weet je wel. Je drukt op die knop en hij komt niet snel genoeg naar voren, hè. Constateer ik steeds dat ik zo ongeduldig ben. Terwijl, ja, ik weet wel, mijn allereerste computer was zo'n ding. Van die floppy disks en zo, ken je dat nog van vroeger? Ja. Nou, als je daar een enter gaf, hè, als je daar een opdracht gaf, dan kon je gerust met je been op tafel gaan zitten en een kop koffie drinken. En want voordat het dan zover was, dat hij deed, weet je, man. En tegenwoordig is het intoetsen, rap. Ja, en als dat nou net even niet snel genoeg gaat, ja, dan moet ik oppassen dat ik niet die tekst hoor in mijn achterhoofd, oefent geduld. Ja, dat is natuurlijk flauwekul verder, maar het is wel zo, als het gaat om het leven in de wereld. Hè. Geduld is iets wat nou niet bepaald bij ons hoort over het algemeen, uitzonderingen dagen later misschien. En daarom zegt Paulus ook oefent geduld. Hè. En dat oefenen, dat gebeurt juist ook in perioden van, ja, van het, waarover, waarin het lijden over je heen komt. Op wat voor manier dan ook, in welke vorm dan ook, in welke zwaarte dan ook. Maar er is toekomst, broeders en zusters, er is hoop. Daar strekken we ons naar uit. En net zoals die hele wapenrusting van God die gegeven is tot verdediging. Dus niet om aan te vallen, maar puur als bescherming. Verdediging, zo ook dit zwaard, dat kleine zwaard, dat handzwaard zal ik maar zeggen, dat is bedoeld om ja, daarmee de verleidingen van de duivel ook om daar weerstand aan te bieden. Dat woord verleidingen, dat staat even eerder in dit hoofdstuk, daar staat eigenlijk letterlijk methodes. Satan heeft zo zijn methodes om zijn verleidende activiteiten uit te voeren en je hebt het woord van God als een zwaard van de geest ook nodig om, ja, om om daarin ook stand te houden. Overigens, hier staat, dat is ook wel goed om even te zeggen, hè, Wiepje ging ons al voor ook van, ja, dat staat er wel, maar staat er eigenlijk niet, weet je wel. En dat heb je zo vaak met die vertalingen. Want hier staat namelijk, en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En wij zouden zomaar kunnen denken dat woord hier de vertaling is van logos. He, want, nou ja, goed, als je een beetje ingevoerd bent in de Bijbel, en dat bent u allemaal, dan weet je dat woord over het algemeen de vertaling is van logos. In den beginne was het woord, logos, en het woord was bij God, logos, en het woord was God, allemaal logos. He, en het woord is vlees geworden, logos. He. Maar dat is niet wat hier staat. En als je dan weer die originele tekst erbij haalt, dan zul je ontdekken dat hier niet het woordje logos wordt gebruikt, maar rema. R-H-E-M-A schrijf ik dat dan. Rema. En dat is eigenlijk, heeft meer de betekenis van uitspraak. Huh? Dus woord, dat is eigenlijk de omzetting van je gedachten. En op het moment dat je die gedachten prijsgeeft aan de openbaarheid door het uit te spreken. Ja, dat uitspreken, dat wordt eigenlijk door het woord rema ook weergegeven. Dus daar zit verschil in. Hè? En ja, goed, weet je, daar kun je heel nonchalant overheen gaan. Maar het is nou eenmaal zo met de Bijbel, dat elk woord in de Bijbel heeft zijn betekenis. He, en als er hier niet over logos gesproken wordt, maar over rema, dan heeft dat ook weer zijn betekenis. Het gaat daarbij om de uitspraken van God. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik heb dat even opgeschreven ook, dat het woord logos van God opgebouwd is uit de woorden rema van God. He, en om het woord, het logos, he, te verstaan, te leren verstaan, moet je dus de woorden van God, de rema, moet je bestuderen. En ja, goed, dat maakt de Bijbel enerverend. Dat maakt de Bijbel ook indrukwekkend. Want ja, soms zit er een hele boodschap verborgen in één woordje. Ik zal nooit vergeten dat wij destijds op de Bijbelschool bezoek kregen uit Engeland van de Engelse predikant Willem Jones. David Willem Jones, die was destijds voorzitter van de Engelse Society of Distributing the Hebrew Scriptures. Weet je wel, in Nederland, een Nederlandse tak daarvan eigenlijk, of die werkt er ontzettend mee samen, is de Stichting Israël en de Bijbel. U wellicht bekend misschien. Maar in ieder geval, David Willem Jones, die kwam bij ons op de Bijbelschool uit Engeland. Ook via die contacten van Israël de Bijbel. Broeder Jacob Klein-Haneveld leefde toen nog. En die kende hem en die heeft hem naar de Bijbelschool toegehaald. En die ging met ons, ging hij een aantal gastlessen geven. En op een gegeven moment, toen kwam hij terecht bij een woordje in de Bijbel. Dan ben ik even, ja, dat is ook wel zo lang geleden, maar dan ben ik even kwijt welk woordje het was. Maar het was één klein woordje. Daar kwam hij op terecht en de man die presteerde het om 50 minuten, zo'n heel les, alleen maar over dat ene woordje te spreken. En dan denkt u, goh, wat saai voor jullie zeg. Nee, helemaal niet. Wij zaten met rode oortjes te luisteren. Onvoorstelbaar wat daar allemaal in zat. Hij was ook uit kennis van de grondtalen ook, weet je wel. En hij was daarmee bezig en dan op die gedragen Engelse taal ook, weet je wel, prachtig mooi. Maar in ieder geval, en hij zei het dan ook, weet je wel, het woord van God is opgebouwd uit de woorden van God. Nou, en toen kwam hij terecht weer één zo'n woordje en dan ging hij dat laten zien hoe dat in de schrift gebruikt werd enzovoort, op die plek. En elke tekst kon zo langs, weet je wel, en dan, ja, en was je zo met één zo'n woordje bezig, hè. Wij hebben wel ook toen op de Bijbelschool ontdekt tijdens die lessen dat de Bijbel bestuderen enzovoort, dat je dat niet op een achternamiddag doet. En inmiddels, na zoveel jaar, kan ik ook wel zeggen, nee, dat klopt ook wel, want ik ben er vandaag nog mee bezig, ik ben nog niet uitgestudeerd. En vooral als je dit beseft, weet je, dat elk woord in de Bijbel zijn betekenis heeft. En dat het altijd goed is om even op te letten wat staat er. En dan is het ook wel handig dat je tegenwoordig ook middelen hebt om weer wat tot die grondteksten terug te gaan. Om echt ook te zien van ja, zo heeft God het ook laten optekenen door zijn Bijbelschrijvers. En dat betekent het allemaal. En als wij de woorden van God dus, hè, die uitspraken van God. Hè, die niet zomaar losse uitspraken zijn. Maar allemaal ja, verband houden met de context. En de grootste context is heel die Bijbel. Dat vind ik ook zo'n groot verschil bijvoorbeeld met, kan ik hier wel even zeggen vanavond, met de Koran. Ik weet niet of u de Koran wel eens gelezen hebt. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet helemaal gelezen heb, maar ik ben er wel eens mee bezig geweest. Gewoon puur uit interesse van, ja, wat is dat nou voor boek? Maar dan kom je dus echt tot ontdekking dat de Koran, dat is gewoon één verzameling van allerlei uitspraken. Weet je wel? Waar ook geen enkel verband in zit. Het zijn allemaal losse uitspraken, zal ik maar zeggen. He? Tuurlijk, er zijn gedeelten, dan gaat het ergens over. Maar, en dat is totaal anders dan dat je de Bijbel leest. Weet je wel, waarin alles zijn context heeft, zijn achtergrond heeft, he? Zijn plan heeft. Nou ja, ik hoef er nu niet uit te leggen natuurlijk hoe dat komt. Maar dat zijn van die dingen die ontdek je dan. He? De uitspraken van God, ook al die losse woordjes die God gebruikt, die vormen samen allemaal... Ja, dat woord van God. He, die hebben allemaal een betekenis. En om die woorden van God te bestuderen, al die uitspraken van God te bestuderen in een context, tegen de achtergrond van heel de openbaring van de schrift, als we daarmee bezig zijn, dan zullen wij ook de juiste betekenis ervan leren verstaan. En dat, ja, dat maakt de Bijbel gewoon tot een prachtig mooi boek. He, en of je nou met boek Genesis bezig bent, Exodus, dat is zoveel duizend jaar geleden. Of je met het Nieuwe Testament bezig, dan komen we dichterbij. Of het nou over het verleden gaat of over de toekomst. He, als je goed ervan doordrongen bent dat elk woord hoort bij die openbaring van God. Weet je wel, dan maakt dat elk Bijbelgedeelte maakt dat, ja, bijzonder, maakt dat rijk. Maakt dat, geeft dat een bepaalde lading. Een goddelijke lading. En dat is belangrijk. Want de duivel die verleidt juist mensen ook om bijbelwoorden te misbruiken. Ik kan nog wel sterker vertellen. De duivel die schroomt niet om zijn eigen leer. Wat dus per definitie een leugenleer is, een pseudoleer is. Om die te voorzien van bijbelteksten. En... ja, nou ja, goed, in de praktijk betekent dat je soms dat zwaard, hè, dat die Magaira, dat korte zwaard, moet hanteren tegen het zwaard dat naar ons wordt uitgestoken. Laten we even naar Matteüs hoofdstuk 4 gaan, alsjeblieft. Matteüs hoofdstuk 4. Daar komen we terecht aan het begin van, van het optreden van de Heer Jezus. Matteüs 4. En daar staat vers 1. Toen werd Jezus hij was dus net gedoopt in de Jordaan. En dat is eigenlijk het begin van zijn officiële bediening op aarde destijds. En dan staat: toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent. Kijk, en dat als u Gods zoon bent, hè, daarvan moet je niet denken dat er nou een vraag was. Hè, in de zin van, ja, bent u wel Gods zoon? Zo, nee, het is eigenlijk meer een vaststelling. Hè? Als u Gods zoon bent, als dat nou zo is. Zeg dan... staat er dat deze stenen broden worden. Ja, kijk, de Heer Jezus die had honger, hè? Hij kreeg tenslotte honger, staat er. En ja, goed, na 40 dagen en 40 nachten vasten kun je daar wel iets bij voorstellen. En zou de Heer Jezus van stenen brood kunnen maken als moest? Ja, ook dat moet je zeggen van dat kan. Als de zoon van God zou hij die macht hebben. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven. Dus de Heer Jezus beroept zich op het woord. Op het woord van de waarheid. Er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En dus het gaat niet alleen maar om de materie, om het materiële, maar het gaat bovenal ook om het geestelijke. Elk woord dat uit de mond van God komt. Dat wil zeggen dat het woord uit de mond van God is eigenlijk ook het brood van het leven. Toen de Israël in de woestijn was, weet u wel, toen kregen ze honger, dat was natuurlijk letterlijk zo. En toen gaf de Heer hen het manna. En elke morgen was dit manna lag weer op de grond. En ze wisten ook niet wat ze overkwam eigenlijk. Maar ze aten er wel van. En zo zorgde God letterlijk voor zijn volk. Hij gaf hen brood te eten. Alleen later merk je in het Nieuwe Testament, door de Heer Jezus zelf in Johannes Evangelie, dat manna ook een beeld is van iets, namelijk van het levende woord. En zelfs ook van het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. Hij die het levende brood immers is. En met andere woorden, er is veel meer dan alleen maar de materiële dingen. En de Heer Jezus die weerstaat eigenlijk de duivel door een tekst aan te halen uit de wet van God en zich te beroepen op de schrift. En toen nam de duivel, want die is natuurlijk niet van één gat te vangen. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, Jeruzalem, en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. En dus dat is een tweede poging om hem iets te laten doen, op gezag van de tegenstander. Maar het punt is natuurlijk dat de Heer Jezus niet in die val trapt. Hij laat zich niet iets gezeggen door de tegenstander van God. Want het zou betekenen dat hij hem gehoorzaam zou zijn. En dat zij verre, want hij kon alleen maar zijn hemelse vader gehoorzaam zijn. Maar de Satan die doet er nog een schepje bovenop. Want zegt hij, er staat geschreven. Dus, en dan citeert hij de woorden uit Psalm 91. Want daar staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Dat staat in Psalm 91. Waaruit je ook wel weer kunt opmaken dat Psalm 91 dus ook weer een profetische psalm is. Messiaanse psalm in ieder geval. Te maken heeft ook met de persoon van de Heer Jezus Christus. En maar zo ver kan de tegenstander dus gaan dat hij zelf een woord uit de Bijbel erbij haalt. Om zijn misleidende activiteit kracht bij te zetten. En laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, als iemand met een Bijbeltekst aankomt of zo, dan moet je toch stevig in je schoenen staan. Want als de Bijbel het zegt, weet je wel. Nou goed, de Heer Jezus die zegt dan tegen hem, vers 7, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En daar citeert de Heer Jezus dus weer een gedeelte uit de Torah, uit de instructie van God. Dus hij beroept zich opnieuw op het woord van God. En dan staat vers 8, opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Ik geloof dat in een van de andere gedeelten, in Lucas of zo, er staat nog bij dat al die koninkrijken zijn mij gegeven. Zegt de duivel. En de Heer Jezus gaat er ook niet tegenin. Hij zegt ook niet dat klopt niet of zo. Nee, want het klopt wel. Want Satan, zoals Paulus later ook zegt, is de God van deze aion. Hij is de heerser van deze wereld. En de koninkrijken zijn aan hem onderworpen. En de Heer Jezus bestrijdt dat dus verder niet. En hij probeert hier de Heer Jezus zover te krijgen dat hij voor hem knielt. Om zo die koninkrijken van de wereld, eigenlijk die wereld, die schepping, weer in zijn bezit te krijgen. En laten we heel eerlijk zijn, menselijk gesproken zou dat wel de kortste weg zijn en ook de makkelijkste. He? En je denkt wel eens, waarom zou ik het moeilijk doen? Als het makkelijk kan. He, maar de Heer Jezus ging daar niet op in. Sterker nog, hij beroept zich ten derde male op het woord van God. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. He, dus of hij er nou bijbelteksten bij haalt of niet, al is het aanbod nog zo geweldig, de Heer Jezus als mens die hier verzocht wordt, beroept zich op het woord van God. En dan staat erbij, vers 11, toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. En dat zal ongetwijfeld betrekking hebben op het feit dat hij te eten kreeg en dat zijn honger zo op die manier ook gestild werd. Dus Satan bedient zich eigenlijk zelfs van de woorden der waarheid, in dit geval een bijbeltekst uit Psalm 91, om zijn leugen te verkondigen. Maar bedenk even wat er staat in Johannes 8, broeders en zusters. Johannes 8. Johannes hoofdstuk 8. En dat is een heel bijzonder hoofdstuk, ook een heel indrukwekkend hoofdstuk, waarin de Heer Jezus een confrontatie heeft met de elite van de Joden in die tijd. En in dat hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 8, en de Joden beriepen zich erop dat zij Abraham tot vader hadden en dat God hun vader was en zo. En dan zegt de Heer Jezus, vers 42 van Johannes 8, Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. En dan staat er, u bent uit uw vader, de duivel. En wil de begeerte van uw vader doen. En die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. En dus dat is wat de Heer Jezus zegt over de duivel. Hij staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. He, en dat heeft dus te maken met Satan zelf. Wie is hij? Wat is zijn wezen? He, en nou ja, dat wezen dat is dat hij niet in de waarheid staat. Dus ook al gebruikt hij een citaat uit de Bijbel, ook al gebruikt hij woorden van waarheid, dan nog moet je beseffen dat hij niet in de waarheid staat. He, en dat hij dat feitelijk alleen maar doet om zijn leugen daarin te verpakken. He, en daarin zit hem de misleiding van de tegenstander. Nou ja, goed, de apostel Paulus die spreekt later ook over hem. Ik heb het al even aangehaald. He. Als hij spreekt over de Satan die zich voordoet als een engel van het licht. En dan zegt hij in de Korinthebrief, in 2 Korinthe 11 is het meen ik. Dan zegt hij ook dat zijn dienaren, de dienaren van de Satan. Dat ze, ja, die zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. He, met andere woorden, het lijkt allemaal prachtig. Hè? Alsof zij God dienen en zo. Hè? Maar de apostel die zegt, je moet er doorheen prikken. Hè? En in feite zijn ze dienaren van de tegenstander. Ze doen zich voor als dienaren van gerechtigheid. En geen wonder ook, zegt Paulus dan, want Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Doet dus zijn zuster. En ik heb hier ook wel eens gezegd, denk ik, dat als je 10 christenen op een rijtje zegt en je vraagt hen om iets te tekenen, hè, om de Satan te tekenen op papier, dan is 9 van de 10 die komen dan met een of ander gruwelijk monster met een paar hoortjes of zo, weet je wel, want dat, zo beelden ze de Satan uit. Ik hoop dan altijd dat er nog één bij is die een prachtig mooi figuur neerzet, hè? Met zwart golvend haar, hè, een huid alsof er elke dag een pot Nivea overheen gaat, weet je wel. Zo schoon, zo mooi, zo gaaf, hè? Ja. Nee, maar de Bijbel zegt, hij doet zich voor als een engel van het licht. Hè? En je moet dus ook wat dat betreft niet afgaan op wat voor ogen is. Hè? Je moet je niet door de eerste de beste uitspraak van iemand op het verkeerde been laten zetten. Ook al komt zo iemand aan en zegt, ja, maar het staat in de Bijbel. Hè? Want als dan iemand zegt, het staat in de Bijbel, ja, dan moet je ook nog je afvragen, maar daar kom ik zo op. Waar staat het in de Bijbel? En dat is ook belangrijk. Het mooie is dat Matthäus 4 net eindigde met die paar woorden. Toen liet de duivel hem gaan. Dus tot 3 keer toe probeerde de duivel hem te verleiden. Hem tot ongehoorzaamheid te brengen. Om de wil van de vader eigenlijk in te wisselen voor de wil van de tegenstander. En tot 3 maal toe pareert de Heer Jezus die aanvallen met het woord. Alsof hij dat korte zwaard van de geest hanteert. Hij wordt aangevallen, maar hij heeft het zwaard bij zich. Namelijk het woord, de uitspraken van God. En dat gebruikt hij ook in dat gedeelte. En dan staat het, toen liet de duivel hem gaan. Toen ik dat zo las, toen moest ik ook denken aan de woorden van Jacobus in Jacobus 4 vers 7. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Ja, denk erom. Dat wil niet zeggen dat je hem dan voor altijd kwijt bent. Want later ook in het leven van de Heer Jezus kwam de duivel natuurlijk nog verschillende keren om het hoekje kijken. Al was het alleen maar door zijn dienaren. En wie waren die dienaren onder andere? Fariseeërs, schriftgeleerden, wetgeleerden. Je leest regelmatig in het evangelie dat er, daar staat bijvoorbeeld, en een wetgeleerde kwam naar hem toe om hem te verzoeken. Die kwam dus eigenlijk namens de verzoeker. En dan denk je, ja, maar dat is toch niet te geloven. Dat was de elite van die tijd. Dat waren de mensen die stonden op de hoeken van de straten te bidden. Hè, zodat andere mensen maar goed zagen hoe vroom zij wel waren enzovoort. Ze hadden vooraanstaande posities. Velen behoorden ook tot de Joodse raad. Tot het Sanhedrin. Hè, dat bestond uit 70 oudsten van Israël. Allemaal van die zeer wel edel gestrenge geleerde heren. Ik weet niet wat voor titel je nog meer hebt. En dan had het gewone volk, zeg maar, het gepeupel had daar gewoon ons ontzag voor. En sommigen zullen dat ontzag ook verdiend hebben. Want nogmaals, je moet niet generaliseren. Want uitzonderingen daar gelaten. Maar over het algemeen, de Heer Jezus duidt zijn tegenstanders. En dat zijn hier die fariseeën en die schriftgeleerden. Dat is hier die elite. Daarvan zegt hij dat zij kinderen van de duivel zijn. Nou, neem me niet kwalijk zeg. Daarmee won de Heer Jezus in ieder geval niet de populariteitsprijs. Om het maar even grof te zeggen. En dat blijkt ook wel. Want het bloed wordt als het ware onder hun nagels weggehaald. En ze worden steeds soort van agressiever, hè, aan de binnenkant. En uiteindelijk willen ze hem dan ook uit de weg ruimen. En dat is in zekere zin dan ook gebeurd. Lees ook even alsjeblieft met me wat er in 1 Petrus 5 staat. 1 Petrus 5 in dit verband. 1 Petrus 5. Hey. Wie heeft zijn baby achter de piano gedropt? Is dat een kat? Sandra toch inderdaad. Ja, maar ja, wie zegt dat? Dat de kat is? Dan moeten wij maar geloven, hè? Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk het ook. Klinkt dat, hè? Maar wat zegt hij nou, Sandra?
Hij is krols.
Is die krols?
Ja, het is waar.
Ja, daar ben ik ook regelmatig. Tenminste, ja, bij ons in het Westen zeggen ze dat dan wat anders. Zeggen ze grols. Weet je wel? Hier krols, maar bij ons heet dat grols. Wie schiet die kat even dood? Want zo krijgen we er last van, hè? Lieverd. Nou, we gaan even naar 1 Petrus 5, broeders en zus. Ja, ik ga gewoon mijn stemverheffing door. Vind ik ook. Daar staat in 1 Petrus 5, en dan lees ik even, vers 7. 1 Petrus 5, vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En dan komt het: wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Ik moet even bijzeggen dat dit natuurlijk betrekking heeft op de, met name op de eindtijd. Dat is nou eenmaal zo, als je de Petrusbrieven bestudeert, hè, dan kom je tot ontdekking dat Petrus vooral spreekt over Gods handelen met Israël, en dat hij spreekt over die tijd die kort is enzovoort, en het gaat om de wederkomst van Christus en al die dingen meer. En we weten ook uit het boek Openbaring dat er een tijd komt dat de duivel op aarde geworpen wordt en dan rondgaat om te kijken wie hij nog kan verslinden. En dat is waar Petrus hier aan refereert. Dus op zich heeft het even betrekking op een tijd die ook voor ons nog in de toekomst ligt. He? Maar het gaat mij om wat erachter staat in vers 9. Dat Petrus zegt: bied weerstand aan hem. En dan komt het vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld wordt opgelegd. Ja, dat is die tijd van de eindtijd. Als je het boek Openbaring doorleest, dan ontdek je dat velen in die eindtijd, met name vanuit het Joodse volk, hun geloof, hun getuigenis van Jezus moeten bekopen met de dood. Sterker nog, velen zullen worden onthoofd vanwege dat getuigenis. Dat is allemaal wat in het boek Openbaring staat. Hè, maar hij zegt hier, die duivel die gaat rond, hè, zelfs als een brullende leeuw, maar bied weerstand aan hem. Vast in het geloof. En ik hoop dat u mij even kan volgen, broeders en zussen, want kijk, dat weerstand bieden, dat is dus niet in de eerste plaats van je handen blootmaken en hem een knauw geven zodat hij verslagen wordt op dat moment, want dat gebeurt namelijk niet. Nee, dat weerstand bieden heeft veel meer te maken met de persoon zelf. Weet je wel, daarom staat er ook vast in het geloof. He, dus ondanks die aanvallen van de tegenstander, he, zo rigoureus, blijf vaststaan in dat geloof. In die geestelijke wapenrusting hebben we ook gezien, een van de vorige keren, dat Paulus daar ook over spreekt, over een schild van het geloof. En neem boven alles het schild van het geloof, waarmee u al de brandende pijlen van Satan zult kunnen doven. En daar heb je ook weer dat verdedigingsmechanisme. Het gaat er niet om dat je Satan moet aanvallen, zodat hij die pijlen niet meer afvuurt. Nee, dat verlies je, dat gevecht. Nee, laat hem die pijlen maar afvuren, maar hanteer jij nou het schild van het geloof. He, dus het is belangrijk om zelfs in zo'n periode waarin de Satan zijn aanvallen uitoefent, dat je blijft staan, net als Job eigenlijk in zijn lijden, he, dat je blijft staan in het geloof en vasthoudt aan de overtuiging zoals je die vanuit Gods woord hebt meegekregen. En dan zegt Petrus erachteraan in vers 10, de God nu van alle genade, en met andere woorden, ook in die situatie zal God genade betonen, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden, ja, want daar gaat het om in dit verband, na korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. In hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dus je kunt weerstand bieden aan de boze. Jacobus zegt het, Petrus zegt het. Het heeft in die tijd waarover zij spreken met betrekking tot Israël en de toekomst een hele concrete betekenis. Omdat Satan namelijk op aarde wordt geopenbaard en er, ja, om het maar even plat te zeggen, dan breekt echt de hel los op aarde. He, dat is iets wat wij in dit tijdperk van de verborgenheid helemaal nog niet gekend hebben. En nog niet zullen kennen zoals dat in de eindtijd allemaal gedaan wordt. En als je dan weerstand geboden hebt tegen de duivel, ben je er dan van af? Betekent dan dat het probleem is opgelost? Nou, niet echt. En daarvoor ga ik even met u naar Handelingen 6. Handelingen 6. Waarmee ik eigenlijk alleen maar wil aangeven dat weerstand bieden het probleem als zodanig dus niet oplost. Want die oplossing moet van God zelf komen. Maar dat weerstand bieden bepaalt je wel bij het feit dat je mag blijven vertrouwen te allen tijden, in welke omstandigheden ook, aan Gods woord en zijn beloften. In Handelingen hoofdstuk 6, dat is het hoofdstuk waarin Stefanus gevangen wordt genomen. En daar staat namelijk in vers 8, Handelingen 6 vers 8, en Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En hij deed dat uiteraard, broeders en zusters, namens God. En dan staat er, en enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreniërs, en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Sicilië en als Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten met Stefanus. Nou, hier heb je nou alweer hetzelfde. Stefanus is dus bezig met wonderen en tekenen. Hij doet dat namens God, hè, in het kader van de evangelieverkondiging. En dan komen anderen naar hem toe. En die gaan met hem redetwisten. Hè, om zo te zeggen, de aanval komt dus van buitenaf. Maar, en dan staat er vers 10, zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Zie je het? He, dus ze kwamen op hem af, ze wilden met hem reden twisten, maar zijn wijsheid en de geest door wie hij sprak, en alles wat Stefanus zei, zei hij door Gods geest en de kracht van Gods geest. Het waren dus woorden van God, uitspraken van God die Stefanus deed. En vandaar ook dat ze woorden van wijsheid waren, want woorden van wijsheid komen van God. En zij waren, ja, eigenlijk niet in staat om hem te weerstaan. He, want dat betekent dat zij in staat zouden zijn om God te weerstaan. Want God sprak door zijn dienaar Stefanus. Nou, en dan denk je, nou ja, als die mannen nou een beetje nadenken, denk je van, nou ja, goed, laat maar zitten dan, we kunnen daar niet tegenop, hè. Dan maken we verder ook maar geen... Nee, toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftleerden in opschudding, en ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. Dus als het via de ene weg niet lukt, dan gaan ze het via de andere weg doen. Dus zij waren niet in staat om Stefanus te weerstaan. Want alles wat hij deed, deed hij in de kracht van God. Maar denk nou niet dat de tegenstander daar genoegen mee neemt. Nee, dan probeert hij wel op een andere manier zijn aanval uit. En u weet allemaal hoe het met Stefanus is afgelopen, hè? Ja. Hij heeft, uiteindelijk is hij gestenigd. He, en hij houdt een hele reden, houdt hij tegenover het volk. En dan op laatst, dan knarsen ze hun tanden. He, ze worden helemaal des duivels, letterlijk. He, en ze nemen stenen op en ze stenigen hem. En terwijl ze daarmee bezig zijn, he, afschuwelijke dood natuurlijk, maar in ieder geval terwijl ze daarmee bezig zijn, ziet Stefanus op naar de hemel en ziet hij daar de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. He, God geeft genade op zijn tijd. Hij is de God van alle genade. He, en daar kun je ook uit afleiden. Ik denk dat je daaruit moet afleiden. Dat je, en dat is wat de Bijbel ook steeds weer zegt, nooit bevreesd moet zijn voor de dingen die komen gaan. Daar zijn wij mensen wel toe geneigd, hè? Want God geeft genade en hulp, staat er in de Hebreeënbrief, te gelegener tijd. Kijk, wij zouden het liefst allemaal van tevoren alvast willen. Maar zo werkt het niet. Stefanus moest dit alles ondergaan. Wij vragen ons af, waarom eigenlijk? Alles wat die man zei was waar. Er was geen woord Frans bij. Het klopte allemaal precies. Het was ook nog in overeenstemming met de wil van God. En toch wordt hij op deze afschuwelijke manier aangepakt. En dan denk je van, ja, waar is God? Nou, kennelijk was God er dus wel. Want als ze daarmee bezig zijn, dan mag Stefanus een blik werpen in de hemel. Ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit gehad. U wel? Dat je rechtstreeks in de hemel gekeken hebt. Maar Stefanus wel. En daardoor kan ik alleen maar afleiden voor mezelf dat de Heere God in die ellende die Stefanus daar meemaakte, dat hij heel dicht bij hem was. Ja, en hoe heeft Stefanus dat dan ervaren? Heeft hij de pijn gevoeld van die stenen? Heeft hij, ja, menselijk gezegd zou je zeggen, ja, natuurlijk, want als je steen op je hartjes krijgt, dan weet je wel. Ja, maar misschien heeft hij dat wel anders ervaren. Ik weet het niet. Dat kun je eigenlijk pas zeggen op het moment dat je het ervaart. He? En ik geloof, broeders en zusters, maar goed, dat is een beetje een persoonlijke noot van mij hoor, dat de Heere God ook in de moeilijkste omstandigheden, die eigenlijk naar de mens het beeld geven van strijd en pijn en moeite, dat de Heere God daarin heel duidelijk aanwezig kan zijn. Onzichtbaar, weliswaar, maar toch aanwezig kan zijn. He? Zodat iemand daar doorheen komt. Ik moet ook altijd denken aan die verhalen die je leest in geschiedenisboeken, weet je wel, van de middeleeuwen, waarin christenen, ware gelovigen, en ja, die conformeerden zich niet aan de middeleeuwse kerk in die tijd, maar die werden op de brandstapel geleid. En dan moet je je voorstellen, dan staat er zo'n brandstapel te fik, hè, want die hele boel steken ze eerst in de fik. En dan weet jij al als christen, want je staat daar gebonden, hè, dat jij straks op die brandstapel moet. En er zijn getuigenissen, meerdere, vele getuigenissen van uit het verleden, waarin staat dat mensen, die christenen die op de brandstapel geleid, hoorden dat ze zingend de brandstapel opgingen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, de brandstapel op moeten en zingen, dat is voor mij nou niet een combinatie waar ik dan in de eerste plaats aan denk. En ik denk u ook niet. Maar toch is het gebeurd. Ik heb geen enkele reden om die getuigenissen niet te geloven of zo, dat mensen zingend de brandstapel opgingen. Nou, zou daar ook niet iets in zitten van de nadrukkelijke aanwezigheid van God op dat moment? Ik weet het niet, het is maar iets wat ik eruit afleid. Maar ik dat soort dingen lees en weet je wel, ook wat de Bijbel, ook met Stefanus en andere zaken in de Bijbel, dan denk ik van ja, God ziet om naar zijn kinderen. God laat je niet zomaar vallen. God laat je niet in de steek. Hij zal er zijn.
Hoe zou het dan met het sterven van de Heer zelf aan het kruis geweest zijn?
Ja. Nou ja. Voor een deel geldt dat ook natuurlijk. Dat de Heer, dat zijn vader nabij was. Maar anderzijds. Ja, dat is wel een hele kwestie trouwens die je nou even aanstipt hoor. Anderzijds lezen we natuurlijk wel dat de Heer Jezus die woorden van Psalm 22 uitgesproken heeft. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Precies.
Ja. Maar, ik heb er ooit op Goede Vrijdag bij ons de gemeente preek over gehouden. Dus er zit nog ergens iets in mijn achterhoofd. Weet je wat nou zo mooi is? Dan moet je maar eens lezen, hè, wat er gebeurt aan het kruis. Als de Heer Jezus moet sterven. En dan staat er op een gegeven moment, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan probeer je daar voor jezelf een antwoord op te krijgen. Waarom zou dat zijn?
Om de zonde.
Tuurlijk. Als de Bijbel een beetje kent, dan weet je. Dan kun je verzinnen waarom dat zo is. Om de zonde. God heeft hem tot zonde gemaakt. En God heeft geen gemeenschap met zonde.
Precies.
Snap je? Maar let op. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan spreekt de Heer Jezus uit. En dan weten we ook waarom dat zo is. En dat laat ook zien dat het lijden van de Heer Jezus eigenlijk inderdaad een diepte heeft gekend, ja, waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Maar als dan even later het zover is dat hij gaat sterven, dan zegt hij: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen heb ik gezegd in die preek, broeders en zusters, dat zeg ik vanavond opnieuw, herhaal ik dat. Je zou het misschien zo kunnen zeggen, ik zeg met voorzichtigheid, hè? Hij was door God verlaten, maar de Vader was erbij.
Ja, absoluut.
Dat snap ik niet.
Ja, nee, niet al zo.
Maar ik geloof wel dat het zo was. Begrijp je? Ja, je begrijpt het niet. Ik begrijp het ook niet. Maar ik denk, als je dat zo leest, dan denk ik van ja, enerzijds komt heel duidelijk tot uitdrukking die Godverlatenheid in verband met de zonde, maar tegelijkertijd was het Gods zoon en was de Vader er. Want hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat vond ik toch wel een prachtig mooie gedachte.
Dus niet, weet je wel?
Ja en nee. Ja en nee. En verder zegt er ook niks over, want ik weet het niet.
Wie... Het is een mysterie.
Het is een mysterie. Het is een mysterie. Ja. En ook als ik dat zo zeg, dan is dat ook een mysterie als ik het zeg. Maar ja, weet je, het zijn dingen die komen naar boven op het moment dat je ermee bezig bent en erover nadenkt, weet je wel. Van ja, hoe zou dat nou geweest zijn? En dan krijgen we, wat de Bijbel betreft, lang niet altijd een antwoord op vragen. Weet je wel, oh, hier staat het. Nee, maar gevoelsmatig kom je dan op een gegeven moment en denk van ja, wat zal dat wel wonderlijk geweest zijn. Nou, combineer dat met net wat ik zei, Stefanus, hè, die ook op het laatste moment, terwijl hij daar gestenigd wordt, terwijl hij die woedende massa om zich heen ziet, hè, terwijl men eigenlijk de overwinning op hem behaalt, ziet hij in de hemel, de Zoon des Mensen, staan aan de rechterhand van God. Dat is ook het laatste wat van de Heer Jezus gezien wordt, zeg maar, was Stefanus. Nou, en dan is het zelfs nog zo dat Stefanus ook zegt, precies zoals de Heer Jezus dat zei, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. He, dus hij, daarin is hij ook natuurlijk een geweldig type eigenlijk weer van Christus ook. Dus dat zijn, nou ja, weet je, wat heb je nou, hè? Gewoon de uitspraken van God bestuderen, weet je wel? En alleen zo'n tekst al. Mijn God, waarom met me? Ja, mensen, daar kun je dagen over nadenken. He, want er zit zo'n geweldige diepte in en rijkdom. He, dus het probleem was voor Stefanus niet opgelost, hoewel ze hem niet konden weerstaan. En nou ja, goed. Je moet ook niet denken dat als je wat dat betreft de aanval afslaat, zoals de Heer Jezus dat ook deed, hè, de duivel week van hem, de duivel ging van hem weg. Maar hij krijgt er later natuurlijk wel weer mee te maken op allerlei manieren. En dat zal ook wat ons betreft zo zijn, zolang de Satan het in deze wereld voor het zeggen heeft. Hij is de God van deze aion. Hij heeft zijn dienaren uitgezonden. Enerzijds is er in de Bijbel sprake van de kinderen van God, en anderzijds is er ook sprake van de kinderen van de tegenstander, van de Satan. En denk maar aan de gelijkenissen van de Heer Jezus in Matthäus 13. Weet je wel, van het zaaien van het zaad en het onkruid. He? En enerzijds wordt er gesproken over de kinderen of de zonen van het koninkrijk. En degene die dan het verkeerde zaad zaait, dat is de tegenstander. En de kinderen zijn de zonen van de boze. Weet je, en dat, ja, die twee zaken die bestaan naast elkaar in deze wereld en daar hebben we mee te doen. Uiteindelijk is het zo dat de duivel moet buigen voor het woord van God. En daarom is het ook zo belangrijk om die woorden van God te bestuderen en ook schrift met schrift te vergelijken. En die woorden voor alle te bestuderen in het licht van het hele woord van God. En daar zijn twee regels heel belangrijk bij. Ga even naar 2 Timotheus 3, 2 Timotheus 3. Daar schrijft Paulus aan Timotheus. En dan moet ik zeggen, ja, het is natuurlijk een brief aan Timotheus, hè. En Timotheus was zijn geestelijk kind. En het was ook de opvolger in de dienst, zeg maar, van Paulus. Hè? Hij geeft de fakkel van zijn dienst over aan Timotheus. Dus dat moet je altijd wel even in je achterhoofd houden als je deze brieven leest. Het gaat daar. Het zijn vooral belangrijke dingen ook voor degene die in de dienst van God staan. Hè, de verkondigers, de leraars, de onderwijzers en zo. Die kunnen daar vooral een voordeel mee doen. Maar goed, in zekere zin zijn we natuurlijk ook allemaal, staan we in dienst van de Heer. Maar Paulus die zegt hier in 2 Timotheus 3 vers 14, blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Nou ja, Timotheus kwam kennelijk uit een gelovig gezin. En er wordt verwezen naar zijn grootmoeder en zo. Dus hij heeft het goede voorbeeld gehad. Bovendien, hij is natuurlijk met Paulus ook geweest en heeft ook onderwijs van Paulus gehad. Hè, dus weet van wie het geleerd hebt. En dat u van jongs af de heilige schriften kent. die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. He, dus kennis van de Heilige Schrift is belangrijk. En dan zegt hij in vers 16, heel de Schrift. En ik ben blij dat ze het hier zo vertaald hebben. Heel de Schrift is door God ingegeven. En letterlijk staat er door God ingeblazen. En is nuttig. En dan staat er letterlijk, want hier staat, dat is dan jammer hè. Nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Hier staan allemaal werkwoorden. Maar in de originele grondtekst staan zelfstandige naamwoorden. Ja. En dat is nou net weer even een verschil. En dat is jammer dat ze dat in zo'n vertaling dan wegvertalen. Maar er staat eigenlijk, als ik het even letterlijk voorlees, dat de Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, tot weerlegging, tot verbetering en tot opvoeding. Dat is wat er staat. En zegt u van ja, maar dat maakt er niet zoveel uit. Nee, dat is de vraag niet of veel uitmaakt. Het gaat erom, wat staat er?
Staat wel in de
Statenvertaling? Ja, nou. Kijk, dat is jammer dat ze dat in de herziende Statenvertaling dus weer anders gedaan hebben. Hè? Dus de Statenvertaling heeft het. Ja, die heeft. Kijk, daar staat de oude Statenvertaling natuurlijk ook bekend om. Hè? Die vertaalt het zo letterlijk mogelijk. Hè? Alleen ja, dan krijg je soms zinnen waar je tegenwoordig in onze rapcultuur niet meer de voeten kan. Hè? Maar, goed. Maar zo staat het er in de Statenvertaling dan ook. En dat. Dat woord lering of onderwijzing. En dan staat tot weerlegging. En dat is grappig, want wat betekent dat dan? Tot weerlegging. Hè? Wel, datzelfde woord dat vinden we ook in Hebreeën 11 vers 1. Ik ga het niet opzoeken hoor, want u kent die tekst uit uw hoofd. Let maar op. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. En dat woord bewijs, wat daar staat, is exact hetzelfde als wat hier vertaald is met weerlegging. He, dus eigenlijk is de bedoeling van wat hier staat, dat Paulus zegt, die schrift is nuttig tot onderwijzing en tot bewijzing. Met andere woorden, de schrift is voor jou het bewijs. Ja, goed. Daarom voor een ander ook. Alleen je hebt kans dat jij dat bewijs wel aanvaardt en een ander niet. Zodat, als het gaat bijvoorbeeld over het ontstaan van de wereld, kun je in gesprek zijn met mensen. Zeg, joh, hoe denk jij dan dat allemaal? Nou, ik geloof dat de wereld geschapen is door God. Oh ja joh, hoe kom je daarbij? Nou, dat staat in de Bijbel. Ja, maar ja, de Bijbel zegt. Nee, maar dat is voor mij het bewijs. Nou, dat geloof ik niet. Moet jij weten, ik geloof het wel. Het is voor mij het bewijs. Ja, heel eenvoudig. Weet je wel? En neem het ook maar gewoon zo eenvoudig als het is. Want weet je, er zijn zoveel dingen die kunnen wij niet uitleggen. Die begrijpen wij niet. Hè? Daar kunnen we de vinger niet achter krijgen. Een heleboel dingen wel in de Bijbel, maar een heleboel dingen ook niet. Maar dat is ook wat God betreft niet belangrijk. Het gaat erom dat wij gewoon aanvaarden datgene wat de Schrift zegt. En als je beseft dat heel die schrift door God is ingegeven, ja, dan is die ook per definitie nuttig tot onderwijzing, hè, tot weerlegging of bewijs van datgene wat je mag geloven, tot verbetering. Nou, dat woord verbeteren, dat vloeit eigenlijk voort uit het voorgaande woord. En dat, verbetering, dat is ook een beetje. Je kunt het ook vertalen met herstellen of corrigeren. En dat had ik liever gehad. Want tot verbetering, dat kan een gevaar in zitten dat je dan denkt als mens, dat als je maar met de Bijbel bezig bent, dan verbeter je jezelf de hele tijd, weet je wel? Nee, het is veel meer dat je jezelf corrigeert. Snap je? Dat je misschien een bepaalde mening hebt, een bepaalde gedachte hebt. Hè? En dat je door het woord van God op dat punt gecorrigeerd wordt. Ik neem aan dat uw ervaring net zo goed is als die van mij. He, en ik heb ook allerlei dingen natuurlijk Ik ben gewoon opgevoed in deze wereld, ben naar school geweest enzovoort. Dan leer je van alles en nog wat. En dan later kom je bij de Bijbel terecht, gaat de Bijbel voor je open. En dan kom je erachter dat de Bijbel een heleboel dingen heel anders leert dan jij gedacht had. Dan jou geleerd was. Nou, en dan komt het erop aan. Laat je je dan corrigeren door het woord. En dat is wat Paulus hier bedoelt. En staat er tot opvoeding. En dat is ook wel grappig dat hier een woord staat, pedaia. Hoef je niet te onthouden die woorden, hè? Die noem ik wel even, dan lijkt het een beetje interessant voor mij. Maar ik noem ze even omdat het wel grappig is dat het woord pedaia hier gebruikt wordt. Want pedaia, dat betekent, heeft betrekking op een kind in relatie tot de ouders. Een kind in relatie tot de ouders. Daarbij gaat het dus heel nadrukkelijk om de relatie die er is tussen ouders en kinderen. Want er is namelijk in het Grieks over het algemeen een ander woord voor kind. Dat is technon. En technon, dat betekent gewoon kind als voorwerp, zeg maar. Hè? Je kunt een volwassene hebben, maar je kunt ook een kind hebben. Hè? En bij kind weet dan iedereen ongeveer wel wat er bedoeld wordt. Hè? Dus dat is meer een technisch begrip, zeg maar. Hè? Een kind, ja, is een nakomeling van zijn ouders en... Ja, en soms is het zo dat er oneenigheid ontstaat en dat kinderen en ouders uit elkaar groeien, uit elkaar gaan, ik noem maar wat, dan is er eigenlijk geen sprake meer van een relatie. He, terwijl iemand wel van hen afstamt of zo. Nou, dat zijn allemaal dingen die niet denkbeeldig zijn, dat gebeurt in de praktijk van het leven wel. Hier wordt het woord pedaia gebruikt en daar zit veel meer, dat legt veel meer de nadruk op die relatie. En dat heeft dus te maken ook met de relatie van ons als kinderen van God. Kinderen van God. He, dat betekent niet alleen dat we zeg maar zijn kinderen zijn, maar dat we een relatie hebben met God. En dat we hem dus ook aanroepen als onze hemelse vader.
Staat dus mooi achter.
Wat?
Voor die in de rechtvaardigheid is.
Ja, om tot opvoeding, he, in de rechtvaardigheid. He, dus dat dat je dus als kind van God leert verstaan. Nee, laat ik het zo zeggen. Dat je als kind van de hemelse vader leert verstaan wat de hemelse vader wil.
Hoe staat voor diegene?
Ja. Ja. En waarom is dat dan? Wel, staat er ook nog bij vers 17. Opdat de mens die God toebehoort. Daar heb je het dus, hè? Dat is die relatie. Degene die God toebehoort. Volmaakt zou zijn, uitstaat er volkomen zou zijn, compleet zou zijn. Dat woord volmaakt hier, dat roept ook weer zo'n associatie op, weet je wel. Nee, compleet zou zijn. Ja, volwassen, weet je. En tot elk goed werk volkomen toegerust. Daar wordt het eigenlijk verklaard wat het betekent. He, dat je compleet bent in de zin, weet je wel, dat hoor je mensen ook wel eens zeggen. Oh, dat maakt mij een compleet mens, weet je wel. Ach, ze weten helemaal niet waar ze het over hebben. Je kunt eigenlijk alleen maar een compleet mens zijn als je de Heer kent. Snap je? Maar goed. Dat terzijde. He, maar, dus dat is een mens die tot elk goed werk volkomen is toegerust. He, over die mens gaat het. En om wat die toerusting betreft, daar heb je het woord van God voor nodig. En die andere regel die belangrijk is. He, dus dit is de ene regel dat je beseft dat heel de schrift van God ingegeven is en nuttig is tot datgene wat we net besproken hebben. En die andere regel vind je in het tweede hoofdstuk, 2 Timotheus 2. En dan lees ik dan ook vers 15. Nou, laat ik maar even vers 14 beginnen. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Een woordenstrijd voeren, hè? Allerlei uitspraken doen en dingen zeggen die niet tot opbouw zijn, maar juist tot ondergang. Beijver u, zegt hij dan, om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. En dus dat is die andere regel. A, dat je beseft dat de Bijbel het woord der waarheid is. In alle delen. En B, dat als hij dat woord der waarheid verkondigt, want daar gaat het even om hier naar Timotheus toe, dat je het wel recht snijdt. Met andere woorden, dat je het wel op de juiste wijze verkondigt. He, dat recht snijden, dat zou je ook nog kunnen vertalen met recht verdelen. Maar ja, dat gebeurt ook vaak als je snijdt, hè? Prachtig mooie taart neem je mee op je verjaardag, hè? En dan is die mooi rond en dan ligt die er op je schaal en dan ga je hem aansnijden, hè? En dan haal je dat mes er doorheen en dan ineens zijn twee delen. Ja, dan heb je de taart verdeeld. Nou, dat is de gedachte. En zo is het met het woord van God ook. Dat woord van God, dat is één geheel. Dat is compleet. Alle delen horen bij elkaar. Alle losse uitspraken van de Bijbel staan in een bepaald verband. En het grootste verband is de hele schrift. En die is van God ingegeven. Moet je van overtuigd zijn. Daarom is het het woord van de waarheid. Maar, zegt hij tegen Timotheus, als je dat nou gaat verkondigen, denk er dan om dat je dat woord der waarheid wel op de juiste wijze verdeelt. Dat je het recht snijdt. Dat je dus niet zomaar een tekst uit zijn verband rukt. Nee, want alles staat in zijn context. En daar moet je rekening mee houden, zegt Paulus tegen Timotheus. En dan zegt hij erbij, vers 16, maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. En dus mensen kunnen dus heel vroom spreken, terwijl datgene wat ze zeggen eigenlijk ijdel is, zonder inhoud. Ja, wij hebben daar ook een gezegde voor. Hij praat als een kip zonder kop. Nou, een kip zonder kop kan niet praten, kan ik u verzekeren. Hè? Nee, die kan nog een eindje lopen als de kop eraf is. Hè? Dat weten we wel, hè? Oh, dat vonden wij vroeger als jongen vol. Wat leuk, man. Kijk hoe ver die nog kwam. Ja. Maar in ieder geval... En dan zegt hij... Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. En onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. En wat is er nou met je gasten? Wel, er staat erbij. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. En zij breken het geloof van sommigen af. Laat ik u eens vragen stellen. De opstanding. Wordt in de Bijbel over de opstanding gesproken? Ja, natuurlijk. Ik zie sommigen van u nog twijfelen, zeg. Ja, natuurlijk spreekt de Bijbel over opstanding. Ja. Je kunt... Ja, de vraag was te makkelijk. Je dacht eerst dat het was. Nee, zo ben ik niet. Natuurlijk spreekt de Bijbel over opstanding. Hè? Dus je kunt soms teksten tegenkomen waarover de opstanding gesproken wordt. Maar dan moet je dus altijd goed afvragen, in welk verband wordt er over die opstanding gesproken? Want, en dat hebben we uit het Nieuwe Testament natuurlijk wel geleerd inmiddels, de ene opstanding is de andere niet. Snap je? Er blijkt namelijk verschil te zijn in opstandingen. Nou, kennelijk is daar verwarring over ontstaan. Dat wil zeggen dat deze Hymenaeus en Philetus onder andere beweerden dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Nou ja, goed, er is niks nieuws onder de zon, want er zijn er zat verkondigers, theologen, die dat vandaag ook beweren. Hè? Die geloven helemaal niet in een lichamelijke opstanding, hoor. Nee, die opstanding heeft al lang plaatsgevonden, hè. Christus staat op in degene die jij ontmoet. Mooi, hè? Zwart jas, befje voor. Klinkt prachtig, maar het is... Hoe zeg je dat op zijn Fries? Weet ik niet. Het slaat nergens op.
Praat om een nog.
Ja, weet je... Zij beweerden dus dat de opstanding had plaatsgevonden. En hieruit blijkt ook dat Paulus zegt, maar dat is niet waar... En wij weten ook dat de opstanding in de toekomst ligt. Hoe dan ook. En dan wat erachter staat, dat is wel zo ernstig. En zij breken het geloof van sommigen af. Dus dat kan er gebeuren op het moment dat je geen rekening houdt met wat Paulus hier zegt. Dat je dat woord der waarheid recht moet snijden. Dan krijg je allerlei bijbelteksten die toegepast worden misschien op jou... terwijl ze voor jou helemaal niet bestemd zijn. De dingen die God tegen Israël gezegd heeft, weet je wel, die worden overgeheveld naar de christelijke gemeente. En de mens is ontzettend vindingrijk. En die probeert er een mouw aan te passen, omdat het over het algemeen gaat om een eigendunkelijke godsdienst. Dat is wat mensen er zelf allemaal bij verzinnen. Zo heeft men in de kerkgeschiedenis het lumineuze idee opgevat om de Sabbat te veranderen in de zondag. Ja. Want het grappige is, als je dat namelijk doet, dan kun je alles wat bij de Sabbat hoort, kun je ook zo'n beetje toepassen op die zondag. Vandaar mag je dus in allerlei kringen op zondag niks doen. Want op de Sabbat mocht dat ook niet. Snap je? En zo projecteert men het een op het andere. Nou, ik hoef u niet te vertellen hoeveel volkstammen daar gewoon in geloven. Ik kan ze de kost niet geven. En sterker nog, ja, ik moet zeggen, mijn ouders waren niet zo op de letter van de wet wat dat betreft. Dus ik was gereformeerd, maar synodaal, hè. Dan van wat vrijer, weet je wel. Ja, maar mijn vrouw kwam met een wat zwaarder milieu van oorsprong. En die heeft nog in haar leven meegemaakt. Dan heb ik een ontzettend jonge vrouw, dat weet je, hè. Maar die mocht, toen ze jong was, mocht ze niet fietsen op zondag.
Nee, absoluut niet.
Mocht niet. Ja, en als een later vraagt, ja vader, waarom is dat dan? Ja, daar kan ik ook geen goed antwoord op geven. Ja, dat is nou eenmaal zo, weet je wel. Dat is nou eenmaal zo, dat soort antwoorden krijg je dan, weet je. Terwijl, als je bij de schriften, kijk, ik zeg niet dat je nou op zondag hard moet gaan werken of zo. Ja, soms moet het als je in de verpleging zit, maar... Hè, ik vind het prima, één dag in de week een beetje rustig aan doen, snap je? Dus daar is niks mis mee, maar ga het nou niet voorstellen alsof dat een wetmatigheid is voor... Weet je, het woord wordt door elkaar gehusteld. En Paulus zegt, en dat is nou het moeilijke ervan, daardoor wordt het geloof van mensen afgebroken. Want ze snappen er uiteindelijk helemaal geen hout van. En ze krijgen ook nooit een goede uitleg erover, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is dus waarom het zo belangrijk is om het woord ook in de goede context te bestuderen. En dat wapen van dat zwaard van de geest is in de geestelijke strijd dus bedoeld om de aanvallen van de tegenstander te weerstaan. Johannes 4 vers 1, daar staat: geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. En beproef de geesten. Beproef mensen die wat zeggen. Beproef dat. En wat is het criterium? Wat is het middel waarmee je het kunt beproeven? Nou, niks anders dan het woord van God. En dan wel in de juiste context. En dan tenslotte ga ik nog even met u naar Efezebrief. Efeziërs 5, daar we dan mee eindigen. Nog even een paar woorden die Paulus spreekt in Efeziërs en Colossense. En daar staat in Efeziërs 5 vers 15... Let er dan op, zegt Paulus, dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol zijn van kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Eigenlijk staat hier, tracht te begrijpen wat de wil van de Heer is. He, dus fixeer je daarop, focus je daarop. Weet je wel? Vader, wat is uw wil? He, en dat is een leerproces. Op grond van de bestudering van de Bijbel. Op de manier zoals we dat net gelezen hebben in de Timotheusbrief. En dan het vierde hoofdstuk. Daar staat in vers 17. Dit zeg ik dan, dat betekent op het voorgaande. En getuig ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Daar heb je die ijdelheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is en door de verharding van hun hart. En later zegt Paulus ook, maar u hebt Christus leren kennen. Met andere woorden, denk niet zoals de heidenen denken, maar richt je denken op Gods woord. Denk ook aan wat er staat in Romeinen 12, weet je wel. Waarin staat, word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken. En die vernieuwing van je denken ontstaat doordat je de Bijbelse informatie tot je neemt en daar als het ware amen op zegt. Zegt, Heer, zoals u het zegt, Zo is het. En daarom is het handig om dat ook te leren verstaan. En dan Colossenzen 4 tenslotte. Colossenzen 4. Daar zegt de apostel. In vers 5. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. En buit de geschikte tijd uit. Nou, hoe kom je aan die wijsheid? Uiteraard alleen maar door het woord. Door de kennis van het woord. En laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. En dus als je gelovige bent en je mag getuigen van de Heer, of je komt in gesprek met mensen enzovoort, dan is het niet de bedoeling dat je hen ongezouten de waarheid zegt. Je mag hen wel de waarheid zeggen, maar dan liefst gezouten. He, dat er nog een beetje smaak aan zit. Snap je wel? Ik heb gisteravond gezegd ook tijdens een bijbelbespreking van dat is een spreekwoord bij ons, hè, je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. He, en wat dat betreft geldt dat ook voor ons broeders en zusters, dat wil ik nog even meegeven. He, als je in gesprek bent met mensen, probeer ze positief te benaderen. Ja, ik vind dat woord positief, daar word ik helemaal niet goed van sinds Mark Rutte. Maar in ieder geval, ik bedoel het zeg maar in bijbelse zin, weet je wel. In bijbelse zin, van hè, benader mensen positief. De meeste mensen zijn onwetend van de dingen, ook al gaan ze misschien elke zondag naar de kerk. Maar dat is geen garantie dat er kennis is. Daar hoef ik niks van te vertellen. En dus benader ze ook als onwetenden. Hè, en ja goed, stel het gewoon voor zoals de Bijbel het zegt. En probeer dat ook met enige sjeu te doen. Hè, gezouten en nou ja goed, dan hou je ook aan het woord van God. En dan komt God uiteindelijk wel tot zijn doel met dat woord. En wat hij ermee doet, dat is zijn zaak, niet de onze. Tot zover.